Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. U mag weer plaatsnemen. Er zullen nu eerst woorden worden gesproken door achterneef Ewout, daarna door dominee Procé.
Met veel dankbaarheid denken we vandaag terug aan onze lieve tante Beb. Voor onze achterneven en nichten had ze altijd warme belangstelling en ook was ze bijzonder betrokken bij onze schoolresultaten en verdere ontwikkeling. Ze was voor ons als een extra oma. Wat die schoolresultaten betreft vond ze het als oud-juf altijd bijzonder belangrijk hoe we op ons rapport scoorden voor vlijt en gedrag. En natuurlijk of je voor het belangrijkste schoolvak psalm wel een 10 haalde. Ook nam ze met een cassette recorder luisterboeken voor ons op waar we vele wintermiddagen naar luisterden. Niemand las zo goed voor als tante Beb. Als gezin in het bijzonder denken we terug aan de vele keren dat tante Beb op ons paste toen onze lieve zus Marjolein in het ziekenhuis was. Haar tomeloze betrokkenheid en medeleven zullen we gaan missen, maar vervult ons vooral met dankbaarheid naar God voor de persoon die tante Beb voor ons geweest is.
Zullen wij samen zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9, maar zeren gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9. zullen wij lezen Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. En daar lezen wij Gods woord. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Zullen we samen de Heere bidden. Barmhartige Heere, in deze ogenblikken mogen wij voor uw heilig aangezicht komen en u hartelijk erkennen en danken dat we hier samen mogen zijn. Dat we dat mogen zijn in vrijheid. Dat we hier samen mogen zijn in vrijheid rondom uw woord. En ongestoord uw woord mogen overdenken. Vooral op een gelegenheid als dit, waarin een geliefde moeder, zuster, tante nu begraven zou worden. Heere, wij willen u danken voor alles wat moeder en wat tante Beb voor ons heeft betekend. En in het bijzonder voor de naaste familie, die met zoveel dankbaarheid terugdenken aan haar. Heere, nu is zij hier niet meer. Wij willen haar stoffelijk overschot naar haar laatste rustplaats op aarde brengen. Maar Heere, uw woord is er. En wij bidden u of u ons wilt leiden door uw woord. Dat uw woord ook centraal mag staan. Want u bent de eeuwige God. U hebt uw woord ons gegeven. En u hebt gegeven die onuitsprekelijke gave van uw zoon. U hebt hem geschonken. En hij heeft de dood overwonnen. U, Heere Jezus, u bent opgestaan uit de dood. U bent verhoogd boven de aarde. U bent verhoogd aan het kruis. U bent verhoogd uit het graf. Verhoogd nu aan de rechterhand van de Vader, opdat een ieder die in u gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou ontvangen. En u hebt het gezegd dat wanneer u van de aarde omhoog geheven zou worden, dat u alle mensen tot u zou trekken. Heere, wilt u uit genade ook in ons midden werken? En wilt u ons trekken tot u, dat uw woord centraal mag staan? Heere, wil ons zo kracht geven uw woord te overdenken en ondersteun deze familie. We danken u, Heere, dat Ad hier mag zijn en dat moeder zoveel voor Ad heeft betekend. En dat ook haar zuster, zuster Hartman van der Slik, ook bij ons mag zijn, sinds een lange tijd. Heere God, wilt u haar gedenken, op haar hoge leeftijd. Wilt u tot haar hart spreken en vrede schenken. En wilt u Ad, haar zoon, ondersteunen, nu zijn vader en zijn moeder er beiden niet meer zijn. Maar wilt u voor Ad zijn, een vader. En wilt u hem vertroosten als een moeder? En wilt u Ad leiden? En zo leiden dat hij straks eeuwig bij u mag zijn. Vernieuwd naar lichaam en ziel. Want u bent God. Heere, hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Geliefde familie van onze overleden zuster Elisabeth de Keizer van der Slik. We zijn hier bijeen in deze rouwdienst met onze geliefden. En we willen u als familie hartelijk condoleren. En in het bijzonder ook jou, Ad, condoleren met het verlies van je lieve moeder. Elisabeth van der Slik werd op 21 mei 1925 geboren als de middelste van 5 dochters van Isaac van der Slik en Koosje Thale. En van de dochters van dit gezin is alleen nog maar haar zuster Leni Hartman van der Slik nog in leven, die ook nu bij ons mag zijn. Tante Beb, zoals ze bekend was bij de familie, heeft veel betekend voor andere mensen. Velen op ons dorp kennen haar nog als schooljuffrouw. Velen uit de gemeente kennen haar nog als zondagschooljuffrouw. En sommige ouderen uit ons midden zullen nog wel weten de stukjes die zij schreef in ons kerkblad. En zij heeft, zoals op de rouwkaart beschreven staat, al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schatten van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn mond gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Nou, zuster, de keizer heeft anderen de Heere aangeprezen. Ze trouwde pas op latere leeftijd met Wout de Keizer. Ze hebben één zoon ontvangen, Ad. En Ad, wat heeft jouw moeder jou toch veel psalmversjes leren zingen? Zo vaak heb ik dat gehoord. En als ik je opzoek en als we samen zingen, dan zing je ze zo mee, de psalmen. Dat heeft je moeder je nog geleerd. Maar nu is moeder hier niet meer. Onze geliefde tante Beb is niet meer. Met veel liefde werd ze verzorgd in het verpleeghuis, de Samaritaan. Ze begon al zwakker te worden. Ruim week geleden werd ze ziek. Antibiotica mocht niet meer baten. En toen is ze afgelopen zaterdagavond laat tegen middernacht, is Elisabeth van der Slik heen gegaan. Haar nichten en neven hebben haar met liefde omringd. Heel haar leven, maar vooral dan ook de laatste tijd, de laatste week. Nu hebben wij met elkaar gelezen het Johannesevangelie, hoofdstuk 3. En daar vinden wij dan dat prachtige vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo leven wij nu in december. Het is voor deze familie toch al een bewogen maand, deze maand december. Want de dochter van Leo en Maaike, Marjolein, overleed op 1 december. En Annelies, de zuster van de Hartmans, is gestorven op 4 december. En tante Jo, werd me verteld, is gestorven op 12 december. En dat was ook nog de verjaardag van vader Hartman. En nu zijn wij in dezezelfde tijd weer bijeen. Weer een ernstig gelegenheid. Maar in deze tijd van het jaar mogen we ook opzien naar hem die komen zou. En we leven in de tijd waarin mensen zich voorbereiden op het komende kerstfeest. En met kerstfeest, daar gaat het niet om de uiterlijke dingen, maar het gaat om dat wonder dat God in deze wereld gekomen is. En dat hopen wij ook straks weer te gedenken. Dat wonder dat God naar de verloren mensheid heeft omgezien. Dat onvoorstelbaar groot wonder dat wij niet kunnen begrijpen en dat we ook maar nooit moeten begrijpen. Want dat gaat ver onze gedachten te boven. God had de mens goed geschapen naar zijn beeld. Dat wil zeggen de karaktertrekken van God, van zijn liefde, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn toewijding, dat was in de mens gereflecteerd. Maar toen is de mens in opstand gekomen en heeft de zijde van de duivel gekozen. En zo hebben wij in Adam en Eva zijn wij tegen God opgestaan. En dat bevestigen wij dagelijks door onze houding, door onze zonden. En elke dag kleeft het kwaad ons aan. En dit is het verschrikkelijke van dit leven, dat wij zondaar zijn. Het is niet de eenzaamheid of de pijn of de moeite of teleurstelling of verdriet. Maar het grootste, het ergste in ons leven is, het grootste probleem, dat is onze zonde. En nu droomt de hele mensheid, al zolang ze bestaat, over een gelukkig leven. van vrede en overvloed. En daar werken ze voor. En daar zwoegen ze voor. En daar verlangen ze naar. Maar uit onszelf komt daar nooit iets van terecht. De mens is gedoemd te sterven. En moet verantwoording afleggen aan God. Want sterven betekent God ontmoeten. Hij heeft ons geschapen. En wij zijn aan Hem, onze Schepper, verantwoording schuldig. En God is rechtvaardig. God is heel eerlijk. Mensen verdienen voor eeuwig weggeworpen te worden. Dat is niet overdreven. Wij verdienen voor eeuwig verloren te gaan in de buitenste duisternis. God is rechtvaardig. En dat verdienen wij te ontvangen. En God duldt ook het kwaad niet. Hij duldt geen onrecht. En hij duldt het niet dat zijn heilige wetten met voeten vertreden worden. Want zijn wetten zijn goed. En zijn wil is volmaakt. En het is verschrikkelijk wanneer mensen tegen de goede wil van God ingaan. Daarmee verdienen wij de ergste vloek. Want hij is God, goed, heilig. Rechtvaardig. En de ellende van ons leven is dat wij tegen zijn heilige wil ingaan. De slechte gedachten, die wij niet eens kunnen beheersen, de jaloersheid, de afgunst, nijd, kwaad spreken van anderen, ondankbaarheid aan God, terwijl hij dagelijks eten en drinken geeft. Hij geeft regen, hij geeft zonneschijn. Hij behoudt ons in het leven. Hij zorgt voor ons, geeft gezondheid weer na ziekte. Wanneer wij honger hebben, geeft hij te eten. Wij kunnen geen grassprietje laten groeien. We kunnen de zon niet laten schijnen. We kunnen de regen niet laten neerkomen. We kunnen geen vruchtbaarheid aan het gewas geven op het veld. God doet dat. God is goed. En terwijl de vloeken omhoog stijgen vanuit Nederland, dalen de zegeningen af op Nederland. En terwijl hij goed doet, gaan wij tegen zijn woord in, tegen zijn wet in, tegen zijn wil in en weten wij het veel beter dan God dat weet. En daarom zijn wij schuldig. En God duldt het niet. Daarom zal God straffen. En nu is dit de ontzettende werkelijkheid, dat de mens kan proberen om zichzelf te behouden, zichzelf gelukkig te maken, maar de mens mislukt in al die pogingen. En wat dat betreft is er niet veel veranderd in de wereld. De zonden die ze duizenden jaren geleden deden, doen ze nu nog steeds. Mensen proberen op dezelfde wijze nog steeds het geluk te behalen. Geluk te verkrijgen door eten en drinken en vrolijk zijn. Uitleven van onze gevoelens. Zo gaat het al 1000 jaar door. Maar het is allemaal een doodlopende weg. Want Gods woord zegt ons, onze Schepper, laat ons verkondigen, wij hebben gezondigd. En daarom gaan wij sterven. En als wij zonder God leven, dan zullen wij de buitenste duisternis ingaan. Waarom? Omdat ik tegen God gezondigd heb. En nu heeft God alle recht om de hele mensheid weg te doen. Maar dan zien we het onvoorstelbaar groot wonder. Dat wanneer mensen zijn mooie schepping, waar de Heere vreugde over had, verwoest heeft. En de duivel heeft binnengelaten. En dat de mensen in haat tegen elkaar opstaan. En de beesten elkaar opeten en verscheuren. Zo was het eerst niet. Dus de dood is een gevolg van de zonde. Toen is er een vloek over deze wereld gekomen. Het verderf is in deze wereld gekomen. En het loon op de zonde, de bezoldiging van de zonde, is de dood. Maar in deze wereld kwam God in een gebroken paradijs tegen zijn mensen die hij geschapen had, die met schaamte voor hem stonden. En toen alles kapot was en dat prachtige beeld van God lag in gruzelementen op de grond. Toen mensen God niet meer kenden en God niet meer lief hadden en niet meer toegewijd waren aan God en geen goede gedachten meer hadden, dat beeld van God was kapot. Toen kwam God en gaf zijn antwoord. En zijn antwoord was niet een wraakzwaard, maar zijn antwoord was zijn zoon. Toen beloofde God aan het verloren menselijk geslacht dat hij zijn zoon zou geven en dat zijn zoon zou sterven en zijn zoon zou die verschrikkelijke vloek die wij verdiend hebben, zou hij dragen. Opdat een ieder die in zijn zoon zou geloven, toch eeuwige zaligheid zou mogen ontvangen. Dat is het wonder. Hij kwam niet met wraak, maar met zijn liefde. En toen kwam God in de stikdonkere nacht van deze wereld. En hij deed een licht opschaan, zo schoon, zo helder. Want God had deze wereld, ondanks hun opstand, ondanks hun zonden, God had de mensheid lief. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ze verdienen voor eeuwig verloren te gaan. En zonder God zullen ze ook eeuwig verloren gaan. Maar God heeft hen lief. En komt tot hen met zijn liefde, met zijn bewogenheid. En roept hen om terug te keren tot hem, om het leven te ontvangen. En hij heeft zijn zoon gegeven. En hij nam de schuld van zijn volk op zich. En hij ging voor hen de dood in. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. En toen stierf hij aan het kruis. Daar onderging hij de buitenste duisternis. Hij heeft die verschrikkelijke straf, die vloek, volkomen uitgedragen. En daar aan het kruis heeft hij de vloek van zijn volk gedragen. Hij moest terugbetalen wat hij nooit geroofd had. Daar moest hij lijden voor wat hij nooit gedaan had. Toen moest hij de buitenste duisternis ingaan. En hij heeft de straf gedragen. Tijdens die drieurige duisternis aan het kruis. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen heeft God zijn rechtvaardigheid, zijn recht, zijn vloek voltrokken aan zijn zoon. De zoon van zijn liefde, die hij eeuwig aan zijn boezem gehad had. Toen heeft God zijn zoon gegeven aan die verloren opstandige mensen. En de Heer Jezus heeft alles volbracht. Dat heeft hij gezegd. Het is volbracht. En daarmee bleek dat de strafbetaling volbracht was. En als bewijs daarvan stond de Heere Jezus op de derde dag. Want laten we het niet vergeten. We kunnen van alles zeggen en van alles denken en van alles doen. Maar er is één feit in deze wereldgeschiedenis. En dat is de feit van het open graf in Palestina. Daar was iemand begraven. De Heere Jezus Christus, en hij is opgestaan, hij is niet meer hier, want hij heeft de dood overwonnen. En die open, dat open graf, dat is het feit waardoor deze wereldgeschiedenis totaal veranderd is. Hij is opgestaan in eigen kracht. Want de dood is het loon op de zonde. Maar de Heere Jezus had de zonde volkomen afbetaald. Dan hoeft er verder geen straf gedragen te worden. Ook de dood niet meer. Daarom kon de dood hem ook niet vasthouden. Dat is het bewijs dat hij rechter is van hemel en aarde. Dat is het bewijs dat hij de zaligmaker is. Zijn opstanding is het bewijs dat hij vergeving van zonde verdiend heeft en de straf volkomen heeft betaald. En daarom bewees de Heere Jezus dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat wonder wordt nou verkondigd. Dat is gelijk door de apostelen, terwijl ze eerst zelf niet geloofden. Toen ze daarvoor ingewonnen werden. En toen zagen dat het werkelijk zo was. Toen hebben ze zijn naam verkondigd. Door deze wereld heen. En nu verkondigt God alle mensen, overal, dat zij zich tot God moeten bekeren. Want straks komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. En wij zullen hem allemaal zien. We zullen er allemaal bij zijn in die dag. En hij komt terug en het duurt niet lang meer. De wereldgeschiedenis haast zich naar het einde toe. U ziet het om u heen. Wat betekent het dan in Gods woord dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn? De volheid der heidenen. Dat betekent dat het einde er komt. En Jeruzalem is niet meer vertreden door de heidenen. Het is in Joodse handen wat de wereld ook daarvan wil zeggen. We zien het voor onze ogen vervullen. Vervuld worden. Het einde komt eraan. En deze wereld kraakt en voegt. Kraakt en als een voegen vanwege al de zonden die gepropageerd worden, ook door regeringen. Het duurt niet lang meer. En hij komt terug. Als een dief in de nacht opeens. Dan zal hij er zijn. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Laten we het maar geloven. En ervoor buigen. Hij komt terug. En waar zult u en waar zal ik dan zijn? Want wij hebben schuld. Daar moet je niet overheen leven. Die schuld moet betaald worden. En dat zul of jij moeten doen. Of Christus. Betaald zal het. En nu is er een volkomen betaling in Christus. En wie krijgt nu deel aan die betaling? De schrift zegt het. Zij die in zijn zoon geloven. Wat betekent dat dan? Betekent dat maar verstandelijk aannemen dat ik geloof dat de Heer Jezus er geweest is en ik geloof heus wel dat er een opstanding is? Nou, dan gaan we maar verder met ons leven. Nee, geloven betekent hem kennen zoals een kind zijn moeder kent. Geloven betekent vertrouwen. Ergens op steunen. Geloven betekent verweven worden met. Geloof betekent dat de Heer Jezus Christus in uw hart komt wonen en uw hart van binnenuit gaat vernieuwen, zodat u niet meer voor uzelf leeft, maar dat u leert leven voor hem, in gehoorzaamheid aan hem, in liefde tot hem, in gemeenschap met hem. En dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest zijn beeld weer u teruggeven. Dat u zachtmoedig begint te worden en liefdevol begint te worden. Dat u weer God toegewijd begint te worden. Dat is het wonder wat geen niets of niemand kan doen op aarde. Dat doet God, hij verandert mensen van binnenuit. En dat komt door Christus die in hun harten wonen. Dat is geloof. Dat u zich voor hem neerbuigt en dat er een overgave in uw leven komt aan hem. En de Heilige Geest laat u uw zonden zien. En u laat zien dat hij laat u zien dat u niet zonder Christus kunt leven. Uw schuld klaagt u aan. Er is maar één weg, dat is hem die de weg, de waarheid en het leven is. En voor zulke mensen die met hun zonde, met hun verknoeid lichaam, met al hun onmogelijkheden, voor hem neerbuigen. Daar voor hen zal hij genadig zijn. En hij geeft hen het eeuwige leven. En dan zal hun dood geen sterven zijn, maar het zal een doorgang zijn tot in het eeuwige leven. Dan worden ze opgenomen tot hun borg, tot hun zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En ze komen niet in het verderf. Ze komen dan niet in de buitenste duisternis. Ze ontvangen het leven door Christus in hen. En zij in hem, verbonden met hem. Maar als we ons afkeren van zo'n zaligmaker. En als we maar gewoon doorleven. Dan blijven wij in onze schuld. Dan heb ik geen betaling. En God eist betaling. En dat kan ik nooit opbrengen. Dat betekent dat ik onder mijn schuld moet leven. En daar kom ik voor eeuwig onder om. Maar er is geen noodzaak dat iemand van ons hier verloren hoeft te gaan. Want wij bereiden ons voor op het kerstfeest. En in dat kerstfeest biedt God ons zijn Zoon aan. Dit is het evangelie waar veel in onze maatschappij aan voorbij leven. Dit is het evangelie dat duizenden mensen elk jaar hun leven voor opofferen. In andere landen, omdat ze weten beter te sterven. Dan hem te verloochenen. Laten we toch de ernst beseffen waarin wij leven. En Ad, jouw moeder heeft jou ook over deze dingen verteld. En ze heeft jou ook geleerd om tot de Heere te bidden. En ze heeft samen met jou ook dat vers geleerd. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Zullen we samen bidden. Heere van hemel en aarde, u die zo bewogen was om uw zoon te geven voor mensen die de eeuwige ondergang en dood verdienen, wat zijt gij goed. Heere God, wil uw naam toch verheerlijken in ons leven. Daar gaat het om. Niet om wat wij bereiken. Niet om wat wij vergaren, wat wij hebben. Het gaat er niet om wat de mensen van ons zeggen. Het gaat erom of u in ons leven verheerlijkt wordt. Leer ons, Heere, zo voor uw aangezicht te leven. Verheerlijk uw naam in ons leven. En dat zal zijn wanneer wij knielen voor de Zoon van uw liefde. Wanneer wij op hem zien door het geloof. Wanneer wij niet meer voor onszelf willen leven, maar willen leven met u. Heere, wil dit bewerken, dat wij die grote liefde niet voorbij leven en dat we maar heel goed beseffen dat wij nergens recht op hebben. Heere God, laat dit de naprediking mogen zijn, ook van de rouwdienst van Elisabeth van der Slik. Heere, gaat u met ons als we naar het graf gaan. En daarna wil ook gesprekken zegenen en heiligen. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu de lofzang van Maria, de versen 3, 6 en 7.
mevrouw Hartman, verdere familie en aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Mogen wij u verzoeken nadat de overledene mevrouw de keizer van der Slik door Ad en de neven zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, lopend aan te sluiten. Voor wie dat niet gaat, die kan met eigen vervoer achter aan de stoet aansluiten. De afstand naar de begraafplaats is ongeveer 1,5 kilometer. Wij vragen nu Ad en de neven die uitleiden hier vooraan plaats te nemen. U allen, zover het mogelijk is, wederom te gestaan. plaatsnemen. Dan de volgorde naar de begraafplaats. Allereerst Ad de keizer, tante Leni Hartman van der Slik. Daarna de neven en nichten, familie van der Slik. En ook de achterneven en nichten, familie van der Slik. Daarna de neven en nichten, familie de Keizer. Dominee, Procé en Kerkenraad. Eventuele vertegenwoordigers van de school van de Bijbel. Lief ook alle andere aanwezigen, indien het mogelijk is, lopend bij de stoet aan te sluiten.
Ad, familie, vrienden, verder aanwezigen. Het lichaam van Elisabeth, de keizer van der Slik, zal nu aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Mogen wij wederom het woord geven aan dominee Procé.
Geliefde familie en bekenden, gemeenteleden. Hier staan wij bij het graf van Elisabeth van der Slik, die naast haar man gelegd wordt, Wouter de Keizer. En wanneer we rondom een graf staan, dan wordt alles betrekkelijk. Dan gaat het er niet om wat we verkregen hebben in het leven, en dan gaat het eigenlijk al maar om één ding nog, dat is God. Want dan komt de mens voor God te staan. En dan gaat het er alleen maar om wie God voor ons geweest is en wie wij voor God geweest zijn. En wij spreken over geloof in de Heere Jezus Christus. En dat gaat de schrift ons voor. Er is maar één weg om zalig te worden, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar er is nog meer. En dan kunnen we onszelf de vraag stellen, waarom moeten wij God dienen? Waarom dienen wij hem? Is het om er beter van te worden? Is het om iets van God te krijgen in dit leven? Worden wij geroepen om God te dienen omdat hij ons troost, omdat hij ons zegent, omdat hij ons weg voorspoedig maakt, omdat hij zoveel geeft? Is dat de reden waarom wij God moeten dienen? Of is misschien de reden dat wij God moeten dienen omdat hij ons na dit leven in de hemel brengt en dat hij ons zaligheid geeft? Is dat misschien de reden waarom wij God moeten dienen? Nee. De reden waarom wij God moeten dienen is omdat hij God is. Hij is God. En daarom moeten wij hem dienen. Omdat hij er recht op heeft. Omdat hij ons geschapen heeft. Het gaat er niet ons om iets te krijgen van God, dat wij hem daarom dienen. Maar wij moeten hem dienen omdat hij God is, omdat hij er recht op heeft. Er zijn mensen die heel wat moeten verliezen, omdat ze God dienen. Hun vrijheid, sommige mensen hun naam, hun bezittingen, hun goederen, hun leven, hun geliefden. En toch is dat voor hen uiteindelijk geen offer, omdat de liefde van God hen dringt. De liefde van Christus dringt hen. Wij behoren God te dienen, omdat God daar recht op heeft. En wanneer wij dat zien, dan zeggen wij, dan gaat het er niet zozeer om hoe het met mij gaat in het leven. Maar dan gaat het hierom dat uw beeld wordt afgedrukt in mijn leven. Dat uw naam verheerlijkt mag worden in mijn bestaan. En daar lezen we van in Psalm 143. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Maar dan zegt de dichter, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, in overgave. Omdat God, God is. Daarom gebiedt God elk mens overal dat zij zich tot hem bekeren en voor hem zich gaan neerbuigen in het stof en hem om genade smeken en bidden dat ze voor hem zullen leven in heel hun bestaan. Wat hun roeping ook mag zijn in het leven. Dan is ons leven niet verspild. En zo komt God aan zijn eer. En zo heeft de mens ook deel aan Christus. En aan al zijn schatten en gaven. Nu wij hier staan bij het graf en alles betrekkelijk is, voordat we straks weer het leven ingaan, dan stellen we onszelf de vraag, waarom dienen wij God? Of dienen wij hem misschien helemaal niet? Vreest God en eert zijn geboden. We zullen nog belijdenis van ons geloof doen. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ook oom Wout en tante Beb zullen opstaan van deze graven. Want ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij bidden. Heere God, u hebt ons geschapen. Wij mogen niet leven voor onszelf, maar voor u. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden, dat uw beeld op ons wordt afgedrukt. In de weg van wedergeboorte en bekering. En dat er totale, onvoorwaardelijke overgave mag zijn aan u. En een buigen voor uw wil, voor uw woord. Dat uw naam verheerlijkt mag worden in ons bestaan. Heere God, leer ons dit geheim. In de weg van bekering en geloof, opdat ons leven niet te vergeef zal zijn, maar dat ons leven vergeven mag zijn en besteed mag worden aan u om Jezus wil. Amen.
Er zal nu een dankwoord worden gesproken door Maaike samen met Ad.
Geachte aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst deze morgen om onze lieve tante Beb, de mama van Ad, de laatste eer te bewijzen. De Heere heeft ons veel in haar gegeven. Tante Beb heeft veel lief gehad. Ze wist wat het was om blij te zijn met de blijden en te wenen met de wenenden. Ze had oog voor de nood van anderen en hielp waar ze kon. Geen moeite was haar te veel. Wat heeft ze samen met oom Wout veel gedaan voor Ad? Alles wat aan zijn ontwikkeling kon bijdragen, hebben ze geprobeerd. Tante Beb leefde vanuit het woord: wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En ze deelde graag uit aan anderen. Nu mag ze door genade delen in de heerlijkheid van Christus. Hij heeft alles verdiend, ook voor haar. Wat moet het onvoorstelbaar rijk zijn om zonder zonde bij de Heere te zijn en hem alle lof toe te brengen. De laatste jaren werd het contact met haar steeds moeilijker. Toch waren er mensen die haar bleven bezoeken. We denken dan aan Ellie Slootweg, Gerrie van der Baan, de familie Korthals, Gerrit Bom, Rien Thalen, Jan en Oor en alle anderen die haar niet vergeten waren. Hartelijk dank voor jullie trouw. Tante Beb had graag mensen om zich heen en ze vond het fijn als ze bezoek kreeg. We willen het personeel van Nieuw Rijsenburg hartelijk bedanken voor de liefdevolle, adequate verzorging van Tante Beb. Jullie hebben er alles aan gedaan om het voor haar zo comfortabel mogelijk te maken. Dominee Procé, dank u wel voor uw hartelijke pastorale begeleiding. U bemoedigde en vertroostte Tante Beb en ons allen vanuit het eeuwig blijvende woord van God. Fijn dat u ook de rouwdienst en de begrafenis wilde leiden vanuit datzelfde woord. Mogen het voor allen die het hoorden tot zegen zijn. Jan, dank je wel voor de pietijdvolle verzorging van de begrafenis van Tante Beb. Je hebt ons samen met je medewerkers met raad en daad bijgestaan. Boven alles uit is er één die we mogen danken, want alles komt van de Heere onze God, van wie we lezen, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zijgelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Nu wil Ad nog met ons zingen. Zeg het maar, Ad.
U Ja, wij lopen u, o Heer, want u na zolij van eer is tot onze vlucht nabij. Jezus, des men in ons land aan de woorden overhand.
Ad, familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de zaal van de kerk, waar allereerst gelegenheid is Ad en de familie met het verlies te condoleren, of kunt u van de familie afscheid nemen. Daarna zal u allen koffie, thee met een broodje worden aangeboden. Er is nog een keer gelegenheid, en u dat wilt, hier langs het geopende graf, te gaan.